Ja. Ik weet niet, heeft dat een betekenis? Nee? Oké. Okay. Haal ik het even weg, voor de zekerheid.
Oh, nou ja, nee, ja, ik kreeg het even jammer,
Roos. Ik dacht al zo niet.
Dat zit weer even voor
even. Zo. Nou, allemaal welkom. Hartstikke fijn dat ik hier mag zijn met Paul en Harry. Ja, ik ben Jan Stelma. Ik zal me wel even voorstellen. Ik ken jullie niet allemaal. Wel een groot aantal. We zijn hier, Paul en ik zijn hier natuurlijk al een keertje geweest. En dat was heel erg leuk. En dan hoor ik nu pas een half jaartje. Dat is eigenlijk toch helemaal niks. Een half jaar dat je dit kent. En wat, als je terugkijkt, wat is er dan allemaal niet gebeurd? En in de groei, in de kennis, in de versterking, de zekerheid. En dat is allemaal wat Paulus ook zegt. Ja, en hij zegt ook, dit evangelie heeft niet alleen de belofte van de toekomst, eeuwig leven, maar ook tijdens je leven. Dus ja, en toen vroeg René, wil je dan eens een keer bij ons komen praten? Nou, natuurlijk, dat doe ik heel graag. De afstand is alleen wel ellendig, moet ik zeggen, maar goed. We zijn vanochtend, na de dienst, zijn we gelijk met broodtrommeltjes, zijn we de auto ingestapt. En nou, we zijn hier, dus we zijn ook heel blij. Want elke zondag zien wij natuurlijk meestal onze eigen gemeente. En soms komt er weer eens een nieuweling. Maar nu zie je in één klap, boom, voor allemaal mensen waar je die verder nooit ziet. Dus daar zijn we ook heel blij mee, dat er begeerd is naar het woord. Niet zomaar het woord, maar het woord rechtgesneden, toch? Nou, ja, waar gaan we het dan over hebben? Nou, dus ik denk dat het heel belangrijk is om een aantal basisdingen gewoon met elkaar door te nemen. En vooral als je het voor de eerste keer hoort, dan zullen best wel dingen zijn dat je dacht, hé, dat heb ik nog nooit van gehoord. En dus dat gaan we op een rustige manier gaan we dat een beetje met elkaar naar kijken. En dan begin ik vooral met de Bijbel. De vraag is, ik heb het antwoord eigenlijk al gegeven, wat is nou de belangrijkste autoriteit voor ons? Dat is toch het woord, hè? Dat is de Bijbel. Dus gaan we mee even naar 2 Timotheüs 3. Ik weet niet of iedereen een Bijbel heeft. Maar ja, als je bij ons met deze boodschap komt, we zijn alleen maar aan het bladeren in de Bijbel, ja? Want de Bijbel die geeft de overtuiging, niet wat ik zeg. Het gaat om wat de tekst zegt. 2 Timotheüs 3, vers 16. En oké, dat is de hoogste autoriteit. Nou, het is dan dus belangrijk dat je dus ook gelooft. Ja, 2 Timotheüs 3, vers 16. Ja, ik blader misschien heel snel. Dus oefening maakt kunst. Als je dezelfde Bijbel als ik heb, dan zeg je gewoon de bladzijde nu. Dan weet je het zo. Die Bijbel had ik vroeger, toen ik op school zat. Die zat bij het boekenpakket.
Deze?
Ja, die ik exact dezelfde. Ja. Nou, wat staat er in 2 Timotheüs 3, vers 16? Al de schrift is van God ingegeven. Dat wil zeggen, is gegeven door inspiratie van God. Is door God ingeblazen. Al de schrift. Andere vertaling zegt, al de door God ingegeven schrift. Maar dan maak je, dat laat ruimte open om te zeggen, oh, er is dus ook in de Bijbel zijn de schriften die niet geïnspireerd zijn. Nee, al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nou, het is net zoals een bergbeklimmer, die gaat ook niet zomaar een berg beklimmen. Die moet toegerust zijn voordat hij aan de klim begint. Wij gelovigen moeten ook toegerust zijn. En de toerusting is met het woord van God. En dan zegt hij, de hele Bijbel. Dus al de schrift is nuttig tot lering. Dus ja, en Peter zegt het ook, hè? Want als je wel eens een gesprek hebt met een ongelovige, die zeggen dan, ja, die Bijbel, dat is door mensen geschreven en kunnen er zomaar foutjes in zijn. Maar ja, dan heb je de tekst ook dat het woord is natuurlijk geïnspireerd door de Heilige Geest. Peter spreekt ook over dat de heilige profeten Gods hebben ze opgeschreven. Ja? Het is geïnspireerd. God heeft het ingeblazen. Dus het verschil met een boek wat ik uit de boekenkast pak, of dit, is niet alleen het papier. Dit is geïnspireerd. Maar geloof je ook dat je dat geïnspireerde woord van God hebt? Geloof je dat dit een boek is waar geen fouten in staan. Want als je dat niet hebt, dan laat het ruimte over dat je het kan gaan veranderen. Dat er misschien wel fouten in staan. En ik geloof dat niet. Ik geloof dat ik hier het woord van God in mijn handen heb. En ik vertrouw er ook op, en wij geloven dat dat de Statenvertaling is. Dat is denk ik de NBG. Die had ik namelijk ook. Daar ben ik ook trouwens mee opgegroeid hoor. Dus ik zeg het ook verder helemaal. Je mag dat allemaal niet hebben. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar wij vanuit de gemeente leren dat de Statenvertaling de Bijbel is voor ons voor vandaag. En zoals dat in het Engels bijvoorbeeld de King James is. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je moet 100% op je Bijbel kunnen vertrouwen. Want als je dat niet kan. Vertrouw je 100% op God? Dan zeg je ja. Maar vertrouw je dan ook wat hij hier heeft voor jou heeft op laten schrijven? Ja, maar Jan, die Bijbel is al zo oud. Hoe kan dat nou? Dat is elke keer overnieuw geschreven. Ja, hoe heeft God dat dan gedaan? Er kunnen toch ook fouten gemaakt worden? Ja, het werd inderdaad altijd opgeschreven. Altijd gekopieerd. En misschien kunnen we even naar Psalm gaan. 12 vers 7. Psalm 12 vers 7. Kijk, het is niet zomaar. De Bijbel, die is natuurlijk niet in één keer ontstaan. Dat is door de duizenden jaren is er elke keer wat aan toegevoegd. En de laatste toevoeging aan de Bijbel, dat is geweest de brief van de apostel Paulus. Maar kijk, als je in Psalm 12 vers 7 kijkt, dan zie je iets bijzonders staan. En daar geloven wij ook in. Ik lees even vers 6 ook. De redenen des Heeren, of de woorden des Heeren, zijn reine redenen, zilver gelouterd in een aardesmeltkroes, gezuiverd 7 maal, dus 100% zuiver, de woorden van God. En dan zegt hij, gij Heeren zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Dus wij geloven daarom geloof ik gewoon dat deze Bijbel net zo geïnspireerd is als het origineel. Want er zijn mensen die zeggen, ja, nee, alleen het origineel is geïnspireerd. Dus toen Mozes dat schreef, dat was geïnspireerd, maar daarna niet. Wat heb je nou in een Bijbel die niet geïnspireerd is? En buiten dat, hoe kan je met z'n allen nou in een origineel lezen? Want je hebt er maar één van en je weet hoe de mens in elkaar zit. Als je het origineel hebt, dan gaat hij in een mooie glazen kast en dan gaan we allemaal naar kijken. En dan ga je het ook nog aanbidden als je niet uitkijkt, want dat is het origineel. Ik geloof dat dit is net zo origineel. Want hoe ga je iets bewaren? Hoe bewaart God zijn woord? Want dat staat hier. Hij bewaart zijn woord. Hij bewaakt het. Dat heeft hij door alle eeuwen heen gedaan. Hoe? Door het lichaam van Christus. En hoe heeft hij dat bewaard? Nou, kijk maar naar jezelf. Je hebt een computer. Hoe bewaar je nou het best? Je maakt allemaal toch een kopie ervan. Een backup van je harde schijf. Ik heb er wel 3. Hoe meer kopieën ervan maakt, hoe groter hoe beter hij beschermd is. Stel je voor, je hebt er maar eentje. En dan wil je toch niet dat die verloren gaat. Dus wat moet je doen? Dan moet je het in een bunker gaan doen met een heel leger eromheen om dat te beschermen. Maar als jij natuurlijk duizenden kopieën van maakt, dan heb je je woord bewaard. Tot op de dag van vandaag. En nu hebben we natuurlijk die drukpersen en die hebben volop gedraaid. Allemaal kopieën en die zijn net zo geïnspireerd of net zo origineel. Als dat jij nu een papiertje hebt, je gaat naar je kopieerapparaat, je doet hem erin. Nou, is dan de ene minder dan de ander? Exact hetzelfde. En dat is wat wij geloven. En daarom, dat moet je vertrouwen in hebben. Deze Bijbel is mijn allerhoogste autoriteit. En ten tijde van Paulus, nou, toen kreeg ik natuurlijk zijn brieven. Nou, dan was hij mijn gemeente. Dan kan je kijken in Colossenzen 4, maar dan zie je ook. Nou jongens, of broeders en zusters, deze brief zorgt dat hij gelezen wordt bij jullie, maar zorg ook dat hij daar gelezen wordt. Hoe ga je dat dan doen? Je gaat toch niet je brief die hij aan jou gestuurd heeft, ga je toch niet doorsturen? Dus die werd ook gekopieerd. En dan zegt hij ook nog in Colossenzen 4, en zorg ook dat jij die leest die uit aan Laodicea geschreven is. Dus die moeten zij dan ook weer krijgen. Dus de gemeente toen de tijd heeft alles gekopieerd. Letterlijk. En zo hadden ze in die tijd, is de hele Bijbel gecompleteerd bij de apostel Paulus. Want hij is degene die het woord van God heeft vervuld. Dus ja, wij geloven dat dit de Bijbel is geïnspireerd. Dus dat is mijn allerhoogste autoriteit. Dat is de Bijbel. Maar nu komt de volgende vraag. Wat is de allerhoogste autoriteit in de Bijbel? Ja, als je dat gaat vragen, dan krijg je natuurlijk allerlei antwoorden. Wat zal men meestal zeggen? Wie is de allerhoogste? Ja, de Heer Jezus Christus, toch? Zeker, dat is ook zo. Dat is waar. Maar de Heer Jezus lezen wij natuurlijk op vele plekken in de Bijbel dat hij op aarde heeft gelopen. Maar hij is via de apostelen is die bekendgemaakt. Toen hij was ten hemel gevaren. De 12 apostelen. En dan heb je nog een apostel. Dat is de apostel Paulus. En aan hem is hij ook verschenen. Dus dan denk je, hé, hoe zit dat nou? De allerhoogste autoriteit is dus of Mozes. Voor Israël was dat Mozes. Want wat deed de Heer Jezus? Hij verwees constant naar Mozes. Hij zegt, ik ben het niet zometeen die jullie gaat oordelen. Het is Mozes waar jullie allemaal op vertrouwen. Want ze halen constant Mozes aan. Dat is gewoon zo. Allemaal terug naar Mozes. De Heer Jezus ging ook elke keer naar Mozes. Ja, hij had de wet aan Mozes overgegeven. Dus dat was de autoriteit. Maar dan is het voor ons dan ook zo. De Heer Jezus zegt heel vaak. Jij zei het nog. Volg mij, zei hij. Waar moeten we heen, René? Ja, volg mij. Ik moest gelijk denken aan de Heer Jezus. Die zegt, volg mij. Volg mij. Dus wat doen de gelovigen natuurlijk? Ook logisch. De Heer Jezus volgen toch? Ik wil de Heer Jezus volgen. Ik wil hem dienen. Ik wil hem volgen. Nou, logisch dat je dan ook in de evangelie gaat lezen om hem te volgen. Maar goed, er is nog iemand. Gaan we mee naar 1 Korinthe 11 vers 1. Die zegt ook, volg mij. Het staat een aantal keren in de Bijbel, volg mij. En het is heel erg verschillend wie je volgt natuurlijk. Maar Paulus zegt tegen ons ook, volg mij. 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolgers gelijk ook ik van Christus. En Peter zegt zelfs ook, die zegt bijvoorbeeld, je moet Jezus volgen in zijn voetstappen die hij heeft nagelaten. Dat is letterlijke voetstappen op de aarde. En Paulus zegt, wees mijn navolgers. Ja, maar Paulus navolgen, ik ga toch geen mens navolgen. Maar het gek is, als je spreekt over in de evangelie, jullie moeten Mozes doen wat Mozes zegt, dus hem volgen, en dan protesteert niemand. Ja, maar dan zeggen ze ook niet, ja, maar Mozes is toch niet jullie God? Nee, Mozes verkondigde wat hij moest verkondigen van God. Zo is Paulus precies hetzelfde. Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Dus wees mijn navolgers. Dus ik moet Paulus volgen. Dus dan is de keuze natuurlijk van, ja, wie is dan mijn autoriteit? Is dat nou Paulus? Maak ik hem dan niet veel te groot? Hij volgt wel de Heer Jezus Christus. Dus wat is er dan verschillend? Dat deden de apostelen, die volgden ook de Heer Jezus. En toch is het, zit het anders in elkaar in de Bijbel. Want kijk, de Bijbel is natuurlijk wel één boek, hè. En het is door, het zijn 66 verschillende boeken. En wij weten allemaal dat de Bijbel natuurlijk niet in tegenspraak kan zijn met zichzelf. Dat kan gewoon niet. En als dat zo lijkt, dan moet je naar oplossingen gaan zoeken om dat natuurlijk recht te trekken. Dat is gewoon zo. En dan krijg je theologie. En die gaan het allemaal bedenken en uitleggen en proberen dat kloppend te maken. Want wat is natuurlijk bekende bij Paulus, die zegt, het is uitgenaderd door het geloof alleen, niet uit de werken. En dan kom je natuurlijk bij Jacobus, zie je niet dat je uit, zie je, je wordt toch uit de werken gerechtvaardigd. Dat is dus een tegenstelling. Maar er zijn geen tegenstellingen in de Bijbel. Sommigen lijken het, maar dat heeft alles te maken hoe jij de Bijbel leest en wie jij volgt. Want of je nou Mozes volgt, kijk, als je zegt Mozes, maar in de evangelie, de Heer Jezus, wat heeft hij gedaan? Hij heeft bevestigd wat Mozes geleerd heeft. Hij heeft niet één keer tegengesproken. Nee toch, dat heb ik niet gedaan. Maar als je bij Paulus komt, dan zie je toch dingen dat je zegt, hé, dat zou Mozes nooit zo gezegd hebben. Of dat zou de Heer Jezus ook niet gezegd hebben en de 12 apostelen ook niet zo gezegd hebben. En dan kom je dus met die tegenstellingen. Dus ja, wie moet ik nou volgen? Nou, als ze erover eens zijn dat Paulus de autoriteit in de Bijbel is, en ik geloof dat, dat wil zeggen, in de tijd waarin we nu leven. Niet ten tijde van de Heer Jezus, want toen was hij die niet eens. En dit houdt ook een keer op. Dan komt zo meteen een andere tijd. En dan gaat het ook niet meer om Paulus. Maar let op, is het hetzelfde? Want je kan zeggen, ja, of Jezus, of Paulus. Ja, hoe kom ik er nou achter? Hoe kom ik nou achter dat hij niet hetzelfde kon? Of is het misschien zo, wat je ook wel eens hoort natuurlijk. Ja, hij ging naar de apostel naar Israël. En toen met Pinksteren moet het verkondigd worden. Ze gingen niet naar de heidenen. En toen is Paulus geroepen. En toen is hij naar de heidenen gegaan. Omdat Petrus en de apostelen hebben gewoon gefaald in hun bediening. En daarom heeft hij Paulus geroepen. met hetzelfde evangelie. Dat wordt vaak gedacht. Is dat zo? Nou, kijk, we moeten altijd denken met dit soort vragen en alles wat op je afkomt, net zoals Paulus ook in de Bijbel zegt in Romeinen, wat zegt de schrift? Het is toch je hoogste autoriteit? We hebben net allemaal ja gezegd. Dus dan moeten we kijken wat de Bijbel zegt. Nou, dan gaan we die twee naast elkaar leggen, Paulus en de Heer Jezus. Jullie weten natuurlijk allemaal al dat wij geloven dat Paulus natuurlijk voor ons degene is die wij moeten volgen. Maar ik kan het wel zeggen, maar het moet wel vanuit de Bijbel. De overtuiging komt alleen maar vanuit de Bijbel. Niet uit mijn mensenwoorden, ook niet uit jullie woorden. Het is gewoon, de Bijbel moet het laten zien. En dat overtuigt jou. Gods geest getuigt dan in jouw geest. Nou, kijk bijvoorbeeld in Matteüs 1 vers 21. Matteüs 1 vers 21. En dat gaat over de geboorte van de Heer Jezus. En bij die aankondiging dat. Dus bij Jozef verschijnt de engel. En dan zegt de engel tegen Jozef over Maria. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja? Nou, tegen wie zegt hij dat? Wie is dat volk? Jozef is een heiden. Dat is een Jood. Dus als hij spreekt over, dat zegt hij tegen Jozef. Maar hij zegt over de Heer Jezus dat de Heer Jezus zal zijn volk zalig maken. Hij wordt geboren waar? In Israël. Dus wat is nou zijn volk? De Heer Jezus was een Jood. Dus ja, hij zal dus het volk Israël zalig maken van hun zonde. Het volk Israël. Daar kwam hij voor om dat volk van hun zonden zalig te maken. En jullie kennen allemaal de tekst, denk ik. Want de meeste, jullie zijn allemaal wel bekend met de Bijbel, toch? Degene die ik ook niet ken, dat heb ik van René wel begrepen. Als je denkt aan Johannes, dat hij zegt, hij is gekomen tot het zijne. Wie zijn dat? Israël. En de zijnen, dus Israël, hebben hem niet aangenomen. Dus Johannes, toen hij dat evangelie schreef, dat wist hij, ze hebben hem niet aangenomen. Dus duidelijk is, hij kwam dus om zijn volk van hun zonde zalig te maken. Nou, als jij nu denkt over jezelf. Dus hij komt, ben ik dan van zijn volk? Nee, ik ben een heiden. En dat, als je natuurlijk in de kerk opgegroeid bent, en ik ook, dan zat ik in de kerk. Maar als wij het over de heiden hadden, hadden we het altijd over de mensen die niet bij ons in de kerk zaten. Dat waren de ongelovigen. Ik ben geen heiden, kom op hè, ik zit in de kerk. Nee, maar de Bijbel spreekt wel over heidenen, maar ik ben dus een gelovige heiden. Een heiden staat niet dat je ongelovig bent. Nee, de Bijbel is verdeeld in heidenen, joden. En dan, nee, ik zeg het niet goed, het lichaam van Christus, de Joden en de heidenen. En nu is het lichaam van Christus en de wereld. Dat is de indeling van de Bijbel. Dus zijn volk zalig maken van hun zonde. Hoe kan je nou al, als je goed leest hier, er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nou, wie is hier, ja, je hoeft je hand niet op te steken, maar wie is hier van Christus? Ja? Nou, ik geloof allemaal, hè? We zijn allemaal gered door het bloed van Christus. Dan ben je toch van hem? Dan ben je toch. Titus spreekt ook over het lichaam van Christus als over een volk. Dus nu in deze tijd van genade is zijn volk niet Israël. Dat zijn wij. Maar kan ik zeggen, voordat ik gelovig werd, dat ik een onderdeel van zijn volk was die gaat redden van een zonde? Wanneer ben je van hem? Pas als je gered bent van je zonde, toch? Dus dat is ook raar. Ze zijn zijn volk en toch moeten ze gered worden van hun zonde. Je bent toch pas van hem als je gered bent van je zonde. Ja, Israël was bij Abraham natuurlijk wel zijn volk geworden in het vlees. Maar ze moeten ook in de geest uit hem geboren zijn. Ze moeten ook in de geest moet hij hun vader zijn. En dat zie je gebeuren met Pinkster, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Bij Israël is altijd moeilijk een beetje. Dan heb je altijd te maken met individuele Joden. Die moeten allemaal persoonlijk gered worden. Maar je hebt ook nog een keer het hele volk Israël. En dat is soms wel moeilijk. Maar het gaat hier om. Christus kwam door dus voor zijn volk. En gaan we mee naar Matteüs 10. Wij zijn vanochtend in Matteüs 11 begonnen. Maar dat is de uitzending van de 12 discipelen. Nou ja, iedereen die een beetje in de Bijbel bekend is. En jullie hebben ook bij Hannes Stranders en zo allemaal studies gevolgd. En die heb ik ook trouwens, ik ben ook op zo'n avond geweest. En dan weten we allemaal dat de uitzending van de 12, dat zijn die 12 apostelen, naar het volk van Israël werden uitgezonden, zie je hier ook staan. Alleen wat ik dan niet zozeer hoorde, wat uitgelegd werd, dat je ziet in 10 vers 5, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ha, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat volk was in zich heel in verloren staat. Dus zijn volk moet zalig gered worden van hun zonden. En hij geeft hier de opdracht aan de apostelen naar de verloren schapen van wie? Van het huis Israël. Waar mochten ze niet heen gaan? Naar de heidenen en niet naar de Samaritanen. Nou, ik ben een heiden. Dus niet naar de heiden. Dat is dus, nou weten we dus Christus waarvoor hij kwam. Hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israël. Dat lees ik ook in Matteüs 15. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Kennen jullie die tekst? Die kennen jullie. Oké, hoef je niet op te zoeken. Dus daarvoor kwam hij. Nou, en dan zeg je nu bij jezelf, oké, nu gaan we even kijken naar Romeinen 11 vers 13. En dan zien wij of dat hetzelfde is. Dus Christus kwam voor de verloren schapen van het huis Israël om hun te redden. De apostelen werden ook naar de heidenen naar Israël gestuurd. En het was dus verboden om naar de heidenen te gaan. Ja? Nou, Romeinen 11 vers 14. Daar zie je dat Paulus zegt, ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Dus Paulus zegt hier, ik ben een apostel van heidenen. Maar die 12 apostelen waren geen apostelen van heidenen, toch? Nee, die waren voor het volk Israël. Dus hier zie je een contradictie. Want Paulus moet juist wel naar de heidenen toe gaan. Ja, dat kan je nog oplossen door te zeggen, nou oké, dan ging hij met een ander evangelie. Maar ging hij met hetzelfde evangelie? Zij bleven bij de heidenen. Ik zeg het elke keer verkeerd, bij Israël. Maar ik ben echt een apostel van de heidenen. Dus van de week met mijn schoonzoon hadden we ook nog een gesprekje. En die werkt met zijn werk ook met mensen die gelovigen zijn. En reformatorische gelovigen meestal, niet evangelisch. Maar wel, zover als hij kan, ja, kinderen van God. Sommigen zeggen dat, kunnen het ook wel belijden. Maar er kwam er ook iemand naar hem over het evangelie. En Barry zegt, ja nee, ik ben ook gered. Oké, mooi. Hij zegt, mag ik even wat aan jou vragen? Dat is goed. Wie is jouw apostel? Als je dat vraagt aan mensen om je heen, ik denk dat weinig mensen het weten. Ja, waarom? Omdat het wordt niet geleerd. Maar wat staat hier? Paulus is de apostel van de heidenen. Hij zegt, ja, naar wie moet ik dan luisteren? Het lijkt mij niet zo moeilijk, toch? Als jij mij een bedrijf werkt en zegt, nou, René is je baas. En als je wat wil weten, moet je bij hem wezen. Ga je niet naar, ja, ik weet nog een rondloop. Maar dan ga je niet naar die ander toe. Dan moet je bij hem zijn. Dat is bij ons precies hetzelfde. Dus dat is mijn apostel. Dus de Bijbel is mijn autoriteit. Maar de apostel Paulus is ook mijn autoriteit. Maar maak er niet van dat ik hem ga een god van hem maak. Nee, hij zegt, ik maak mijzelf verheerlijk niet, staat er hier. Ik maak mijn bediening heerlijk. Niet zichzelf. Want toen ik in het begin was, net voordat ik dit leerde kennen, toen las ik zo in de Bijbel en was allemaal ik, Paulus. En ik dacht altijd bij mezelf, nou, ik vind het maar dat hij wel heel erg veel over zichzelf praat. Ik elke keer. En ik heb altijd geleerd, je moet nederig zijn. Ja? En dat vond ik nou niet zo heel erg, maar nou snap ik het. Hij praat over zijn bediening. Van zichzelf zegt hij, wat zegt hij van zichzelf? Ik ben helemaal niks. Ik ben niet eens waardig een apostel genaamd te worden. Ik ben gewoon helemaal niks. Want hij wist heel goed, ik heb de Heer Jezus Christus vervolgd. En mijn plaats was eigenlijk naar de hel. Maar God kon hem roepen, omdat hij had een andere bedeling geïntroduceerd. En toen kon hij hem dus roepen. Een betere kan je niet hebben. God had een vijand nodig. Waarom? Om Gods genade evangelie te kunnen verkondigen. Paulus gered, weet je wat hij gedaan heeft? dat zijn ook de geweldigste getuigen. Iemand die een crimineel is en die later die gered is en die dan over de Heer Jezus gaat praten. Dat is geweldig, dat is een betrouwbaar getuige. En zo was Paulus dat ook. Ja. Dus hij is een apostel van de heidenen. Maar niet met hetzelfde evangelie. Hij zegt van zichzelf dat hij iets nieuws heeft. Hij zegt van zichzelf dat hij de eerste van iets nieuws is. Ga maar mee naar 1 Timotheüs 1 vers 15. 1 Timotheüs 1 vers 15. Nou, en dat is zelf altijd een belangrijke tekst die hij daar zegt. Als we praten over dus, is het hetzelfde de Heer Jezus en Paulus wat ze verkondigen of de 12 apostelen? Nou, u ziet hier, de doelgroep aan die ze zich richten is niet hetzelfde. Dat is duidelijk. En hij zegt dan, ik ben apostel van de heidenen. En in 1 Timotheüs 1 vers 15, ik lees even door vers 12 ook. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Namelijk Christus Jezus ons Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebben. Dus hij is in de bediening gesteld, in plaats dat hij naar de hel ging, omdat hij net met Israël de zonde tegen de Heilige Geest begaan had. Bij een steniging van Stefanus. Nee, ik ben in de bediening gesteld, hoe kan dat? Ik was een vijand van God. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Die tevoren een godslasteraar was. Daar heb je het. Een lasteraar van God is de zonde. Het lasteren van de Heilige Geest. We hebben het vanochtend over Johannes de Doper gehad bij ons in Sassenheim. Dat hebben ze toegelaten. Israël. En toen hebben ze de Heer Jezus Christus hebben zij geëist bij Pilatus. Stel die hem elke keer wou vrijlaten. Ik praat Pilatus niet goed hoor. Maar hij kon geen schuld in hem vinden. En ze hebben geëist dat hij gekruisigd werd. Ja? Dat hebben ze geëist. En Paulus was ook ongelovig. Die vervolgde die Christus. En bij Stefanus hebben ze het zelf voltrokken. Hebben ze Stefanus gesteenigd. Nou, wij weten dus, dat is het moment geweest. Er werd ook gezegd door Stefanus, jullie lasteren altijd de Heilige Geest. Dat is nou de befaamde lastering zonder tegen de Heilige Geest. Die wij nooit kunnen begaan. De katholieke kerk leert dat er doodzonden zijn. Er is geen doodzonde in deze bedenkende genade. Voor Paulus wel, als jij in mijn overspel had gepleegd, wat was de straf? Ja, moord, doodstraf. Was geen offer voor, hoor. Geen vergeving voor. Kan je nagaan hoe unieke tijd waarin we leven, dat elke moordenaar overspelen, iedereen kan gered worden. Maar dat kon voor Paulus niet. Absoluut niet. Nou, en dan zegt hij, ik was een godslasteraar, dus ik zat ook bij dat volk wat rebelleerde tegen de Heer Jezus. Voor het volk Israël. Maar dan zegt hij, kijk, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Hij was een vijand, hij was ongelovig. Kijk, en dan komt de genade. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest. Jazeker, want hij hoorde helemaal. Hij kon eigenlijk helemaal niet gered worden onder het oude programma. Maar nu wel. Kijk, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Als je dat zegt, is het gewoon een soort eed afleggen. Getrouw woord, alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Nou, dat is een mooie tekst voor de kerstkaart, toch? Niet vrede op aarde, ja, maar hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En dan van welke ik de voornaamste ben. Dus ja, jullie zullen het misschien wel vaker gehoord hebben, want we halen die tekst vaker aan. Maar de voornaamste, dat betekent de eerste. Ik heb ook twee namen. Ik heet Jan Huibert. Nou, hè, van de week, ik moest ook wat invullen, ging wat bestellen via internet. En de vraag is altijd, je voornaam? Dan denk ik altijd bij mezelf, waar moeten ze dat eigenlijk weten? Waar moeten ze weten dat ik Jan heet? Waarom niet gewoon J? Maar goed, dan vul ik één naam in. Dat is mijn voornaam, de eerste naam. Dus Paulus, ik ben de voornaamste, dat wil zeggen, ik ben dus de eerste. Maar waarvan dan? De eerste, nou, van de zondaren. Nou, er zijn vreselijke misdaden begaan in die tijd en daarvoor ook. En Herodes, dat was ook absoluut een vreselijk iemand, wat hij allemaal gedaan heeft. Maar Paulus heeft het niet over echt fysieke zonde, dat hij iedereen vermoord heeft en weet ik, en gemarteld heeft. Nee, hij was de leider in de opstanding. Tegen Jezus Christus, tegen de Heere en zijn gezalte, Psalm 2. Waarom woeden de heidenen? Ja? zegt hij. En dan, ze komen in opstand tegen de Heere en zijn gezalfde. En daar was Paulus de leider van. Nou, dat is de grootste zonde die je kan begaan. De grootste zonde. En hij zegt, dan ben ik dus de voornaamste van. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, omdat ik die voornaamste der zondaren ben. Dus God kiest de grootste zondaar, kiest hij uit om het evangelie van Gods genade te gaan verkondigen. Paulus had maar één ding verdiend hier, dat was de hel. En die heeft hij uitgekozen. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, dus ik ben de eerste, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Wauw, dus Paulus is een voorbeeld. Je kan zo zeggen, voor Paulus was er niemand zoals hij, die gered werd. Want hij is een voorbeeld. Paulus heeft alleen maar geloofd. En toen werd hij gered. En dat is puur uit genade. Hij was een vijand. Dus de grootste vijand kan gered worden. Hij zegt, ik ben een voorbeeld van degene, je zou kunnen zeggen, die nu na mij gaan geloven ten eeuwige leven. Dus dat betekent dat er voor Paulus niet iemand was die dat ook verkondigd heeft. Want hij zegt, ik ben de eerste, ik ben de voornaamste van degene die na mij ook geloven en eeuwig leven krijgen. Zie je dat er een bepaald punt is in de tijd, dat wat bij Paulus dat er iets begonnen is. Niet van, oh, nou moeten de 12 apostelen blijven bij de Joden en dat gaat niet goed. Petrus die doet het niet goed. Hij was vervuld met de Heilige Geest en met Pinksteren. Dus hoe kan hij dan fouten maken? Nee, dat was het niet. Zij wisten het ook niet. Het was verborgen. Maar God heeft dat moment uitgekozen. Wij zijn op woensdagavond bezig met de hemelen en zo. En dan zie je dus ook van dat heel bewust op dat moment moest hij het ook doen. Heeft hij Paulus geroepen. Niet eerder en niet later. Het moest op dat moment. Ze zijn de tijd. Ja. Nou, dus je ziet hier dat hij is de eerste van mensen die na hem zullen gaan geloven. En hij is het voorbeeld. Dat wil zeggen, wat is een voorbeeld? Bij mij, ik heb een showroom. Ik zit in een pakket. Dus als je goede voer nodig hebt, dan zeg je het maar. Maar ik heb allemaal monsterborden hangen. En dat zijn allemaal voorbeelden. Dus ze kiezen iets uit. En ik maak een afspraak. En ik ga naar die klant toe. En ik moet het maken zoals dat monsterbord het daar hangt. En zo is Paulus voor ons ook een voorbeeld. Maar Jan, de Heer Jezus Christus is toch je voorbeeld? Peter zegt ook, we moeten Christus in zijn voetstappen volgen. Dus ja, hoe gaan we dat doen? Kan dat überhaupt? Kan ik Jezus als mijn voorbeeld hebben? Nou, op sommige punten. Ik ben zachtmoedig. Komt op mij al die vermoeidheid en belastheid. En ik zal je rust geven. Nou, wie kan dat niet zeggen? Ja, maar toch, het voorbeeld is voor ons Paulus. En hij zegt ook, volg mij. Het hebben we net gelezen, zoals ik Christus volg. Dus hij zegt, ik ben de eerste. Ik ben ook het voorbeeld van iedereen die na mij gelovig wordt. Dus iemand die eeuwig leven wil hebben, die moet geloven wat ik zeg. En dan word je gered. En niet zoals de Heer Jezus in de Evangelie. En dat komt natuurlijk heel erg, dat kan heel erg radicaal en extreem overkomen. Waarom? Dat je het nooit gehoord hebt natuurlijk. Ik had het ook nooit gehoord. Dus ik dacht ook, wat is dat nou? Dat heb ik nog nooit van gehoord. Nee, dat klopt. Als het niet verkondigd wordt, dan hoor je het ook niet. Maar hier staat het toch? De Bijbel is die autoriteit. Zijn we begonnen? Ja. Paulus laat hier zien dat hij nu ons voorbeeld is. En niet de Heer Jezus, maar let op hè. Het is Christus in Paulus. Een ordinaire zondaar, de grootste der zondaren, dat Christus in Paulus zijn werk doet. Daar is hij ons voorbeeld in. En dan zie je wat hij allemaal meemaakt, staat niet voor niks beschreven. Dan zie je hoe hij dat in zijn leven toepast. En dat is voor ons het voorbeeld. Want ja, willen we Heer Jezus volgen? Zeggen we allemaal ja. Toch? Ga jij de Heer Jezus maar volgen in de evangelie. Ga maar proberen. Christus was God. Geen zonde in Christus. Hoe kunnen wij nou zondaren Christus volgen? Dat gaat helemaal niet lukken. Dan ga je altijd vallen. Het is hetzelfde als dat jij zegt, ik ga de wet doen. Zoals ik zal. Die is volmaakt. Christus was volmaakt. Hij heeft de wet gedaan. Nooit een foutje gemaakt, nooit gezondigd. En die gaan wij, zondaren, willen wij nog gaan volgen? Vergeet het maar. Dat is hetzelfde als dat je jezelf onder de wet brengt. En daarom is de prediking van de evangelie, is de prediking van de wet. Want Christus is namelijk gekomen onder de wet. Hij is ook besneden. Waarom? Ja, dat moest volgens de wet. heb je nog heel veel dingen gedaan volgens de wet. Dat zouden wij dan ook moeten doen. Maar dat kan je niet. Maar een zondaar onder de genade van God, net zoals Paulus, die kunnen wij wel volgen. Want wij zijn ook zondaar. En Paulus was het ook. En die zo'n kleintje ook. En wij kunnen hem volgen. Hij zegt, volg mij. Want dat kan wel. En daarom is het zo belangrijk dat je ook zijn brieven natuurlijk leest. Nou, kijk even in Titus 2. Dat heb ik vanochtend ook bij ons in de gemeente gelezen. En dan zie je het verschil. De Heer Jezus Christus kwam voor de verloren schapen van het huis Israël. Hij kwam om zijn volk zalig te maken. En hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Duidelijk, Christus kwam voor zijn volk. En niet voor de heidenen. En dat is natuurlijk ook een aardschok dat je dat hoort voor het eerst. Wat, kwam hij niet voor de heidenen? Kwam hij niet voor ons? Kwam hij niet voor mij in de evangelie? Nee, dat klopt. Kijk, Titus 2 vers 11, hier zien we iets staan. De zaligmakende genade is, van God is verschenen aan alle mensen. Dus dat is niet meer zoals de Heer Jezus zegt. Dat hij zegt, ik kom voor de verloren schapen van het huis Israël. Ik kom alleen voor Israël, voor mijn volk. Hier staat, ik kom voor alle mensen. En wat zijn alle mensen? Nou, als ik nu voor mij kijk, dit zijn alle mensen die ik hier zie. Maar de zaligmakende genade is natuurlijk verschenen aan alle mensen. Daar bedoelt hij mee de hele wereld. Niet alleen de Joden. Niet alleen de verloren schapen van het huis Israël. Iedereen is verloren. En het is niet gericht tot één specifieke groep. En het is de zaligmakende genade. En wat is de wet? Je zou ook kunnen zeggen, dit is tegenovergestelde van de helverdoemende wet die verschenen is aan het volk Israël. Want de wet is aan Israël gegeven. En de wet, wat doet de wet? Ja, de wet doet zonde kennen. Dus ga onder de wet. Ga proberen de wet te volgen. Ga proberen de Heer Jezus te volgen. En dan zal je zien dat de zonde in jou juist gaat toenemen. Daar is de wet voor gegeven. Om te laten zien dat je een verlosser nodig hebt. Dat jij het niet kan. Je kan alleen, weet je voor wie de wet een ramp is? Voor zondaren. Want de wet doet zonde kennen. Jij gaat ervaren, het is de zonde die in mij woont. Die neemt toe. Terwijl ik het goede wil doen, doe ik het kwade. Precies het andersom. Het tegenovergestelde. Doet de wet. Hoe kan het nou? De wet is toch heilig, rechtvaardig en goed. Ja, maar Jan, jij bent een zonde. En de zonde gaat juist sterker en sterker worden. Het vlees wordt krachtiger. Dus de wet bekrachtigt de zonde in jou. Dat is de kracht. De zonde is de wet. En dat is het punt. Weet je, als jij geen zondige natuur hebt, net zoals de Heer Jezus, dan kan je de wet doen. Dan heb je niet eens de wet nodig, want dan doe je hem gewoon. En Israël krijgt zo meteen die bovennatuurlijke bekrachtiging. Met Pinkster heb je het ook gezien, op hoeveel proef je ervan. Zachtjes werden ze bovennatuurlijk vervuld met de Heilige Geest. En toen deden ze dingen waarvan je zegt, hé, dat deden ze in het verleden. Nee. Ze kregen die bovennatuurlijke bekrachtiging van de Heilige Geest. Dat hebben wij nu niet. Bij ons wordt nu zijn kracht volbracht in wat? In zwakheid. En daar zit het verschil. Dus het is verschenen aan alle mensen. En dat is wat ons onderwijst, vers 12. Dat wij de goddeloosheid en de begeerlijkheden van de wereld verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nou, dus dat is, als je ziet, en je vergelijkt de Heer Jezus, voor wie hij kwam, en je vergelijkt nu Paulus, dan zie je toch wel dat dat niet hetzelfde is. Het is verschillend. De Heer Jezus Christus kwam ook met de wet. Paulus kwam met wat? Met de zaligmakende genade. Genade doodt de zonde in jou. Wet doet de zonde in jou omhoog komen. Paulus kwam voor alle mensen. Nou, Paulus kwam voor alle mensen. Hij heeft een evangelie gekregen. Wat voor alle mensen is, dat zijn genade. En Heer Jezus Christus kwam voor zijn volk Israël. Oké. Nou, dan hoort er ook een, wat doen we? Moeten we al koffie drinken? Of even een pauze? Ik doe nog één onderwerpje en dan een paar koffie.
Ja.
Toch?
Ja.
Wou je toch even pauze?
Ja.
Dacht ik, oké. Dan gaan we naar Galaten 2 vers 7. Kijk, het komt op geloof aan wat de schrift zegt. En deze tekst, ja, dat is voor veel mensen ook confronterend. Want ik heb ook al, ja, als je deze boodschap kent, dan ga je met mensen praten. En dan, nou, dan gebruik je ook zo'n tekst bijvoorbeeld. En dan lees je dus dat er twee evangelies zijn. Meer dan één evangelie. En Hoe kan dat nou? Er is toch maar één evangelie? Goed nieuws, blijde boodschap, Galaten 2 vers 7. Dan zie je dat Paulus die zegt, want hij is in Handelingen 15 naar een grote conferentie, want er was gezegd door Joden, waar Paulus was in Antiochië, waren Joden gelovige fariseeën. Fariseeën die gelovig waren geworden, die niet alleen, die kenden alleen de boodschap van de 12 apostelen van de Heer Jezus. En die zeggen, ja, als je niet besneden bent, kan je niet zalig worden. Nou, de Jood inderdaad, die kan niet gered worden als hij niet besneden is. En dat wilden ze aan die heiden opleggen. Nou, er kwam een opstand. Ja, waarom? Omdat die hele vrijheid is weg. Moet ik nou dan toch een werk gaan doen? En Paulus leert juist, uit genade zijt gezalig geworden, niet uit de werken. Maar dat is bij de Jood niet zo. Het is geloof plus de werken. En daarom zegt hij, daarentegen toen zij zagen, de apostelen, de grote namen, mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus, dat der besnijdenis. Nou, in jullie Bijbel staat, gelijk mij het evangelie aan de vooruit toebetrouwd was. Klopt, hè? Ja. En ik weet niet, die Bijbeltjes die jullie hebben, het staat Galaten 2 vers 7. Kan je me even voorlezen wat daar staat? Ik wil wel even horen.
Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen.
Ja. Wat is nou het verschil met wat ik las?
Eerlijk gezegd was ik net aan het lezen om te vertellen.
Dus. Oké. Okay. Nou, er staat. Er staat bij jullie het evangelie aan de vooruit, of aan de onbesnedenen, dat is hetzelfde natuurlijk, dat ga ik niet uitleggen, want dat snappen jullie toch wel het verschil. Maar het evangelie aan de besnijdenis en aan de onbesnedenen. Dus dan kan je zeggen, oh, dat is hetzelfde evangelie. Petrus aan de Israëlieten en Paulus aan de heidenen. Maar dat staat er niet. Dat staat hier, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de onbesnedenen. En aan Petrus het evangelie van de besnijdenen. Is dat anders of is dat hetzelfde? Ja, precies. Dan heb je het over de inhoud van het evangelie. Dat is een evangelie dat is van Israël. En dat heeft te maken, Jezus was de zoon van Abraham en hij was ook de zoon van David. Dus hij is aan David als een koningschap beloofd. En Abraham een land en een volk. Wat hebben we nou een land en een volk? De Koerden hebben ook geen land. Het zijn wel een volk. Maar ze hebben geen land. Wat heb je daar nou aan? Dus ja, nee, want de Heer Jezus inderdaad, dat is het evangelie van de besnijdenis. Hij kwam voor zijn volk om daar het koninkrijk ook op te richten en hij op de troon te gaan zitten. Dat is de evangelie van de Joden. Maar het is niet aan ons beloofd. Ik weet wel. Het is niet zo dat je denkt, ja, de heidenen betekent helemaal niks. Nee, de heidenen zouden via Israël het evangelie moeten horen. Dat is het evangelie van de besnijdenis. Van de vooruit, dat is dus het evangelie wat van ons is. Nu staat Israël niet meer eerst Israël en dan de heidenen. Nee, het is nu van ons. Hè, wij mogen, nu zijn wij. Maar niet alleen.
Hè?
Oké, okay. Nou daar ga ik even niet op in nu, want nou, ik kan het niet helemaal volgen wat je zegt namelijk. Maar in ieder geval, dus het verschil is dus het evangelie, de inhoud van het goede nieuws. Want evangelie is gewoon een woord, dat betekent blijde boodschap, goed nieuws. Maar ja, wat voor de een blijde boodschap is, ja ik word vader, dat is op dat moment voor hem de blijde boodschap. En de ander hoort, ja ik ben aangenomen, is ook goed nieuws als hij een baan gekregen heeft. Dus het gaat erom, wat is de inhoud van het goede nieuws? En dan lees je dat er zijn twee evangelies in de Bijbel. En als je dit niet recht weet te snijden, dan denk je, hoe kan dat? Als Christus het goede nieuws is, dan heb je toch maar één evangelie. Hij is ook het goede nieuws. Voor Israël is hij dat en voor ons. Dat is absoluut waar. We praten over dezelfde Heer Jezus. Maar we praten niet over hetzelfde goede nieuws. Niet over hetzelfde evangelie. Want één is van de vooruit en de ander is van de heidenen, van de besnijdenis. En dat moeten we goed, heel goed gaan begrijpen. Dus ja, en dan zie je ook dat Christus gaat verkondigen wat? Het evangelie van het koninkrijk. Ja, koninkrijk. Op aarde. Met de Heer Jezus op de troon. Heel letterlijk. Een koninkrijk, niet geestelijk, Letterlijk. Zichtbaar, voelbaar, hoorbaar, tastbaar, aards. Dat is het. Een echt koninkrijk op aarde. Dat is bij hun. Wat Israël fysiek heeft en krijgt, ook aan zegening allemaal, dat hebben wij geestelijk. Dat is onzichtbaar. Maar als iets onzichtbaar is, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Hè? Ik heb God ook nooit gezien, maar bestaat hij? Ja, hij bestaat. Dus met dit ook zo. Dus ja, kijk, en dan kom je op het evangelie van de vooruit, wat Paulus noemt in Handelingen 20 vers 24, het evangelie van de genade Gods. Laten we, ja, ik ga ervan uit dat we dat allemaal weten, maar dat is niet vanzelfsprekend, dus laten we toch maar even naar die tekst gaan. 20 vers 24. Handelingen 20 vers 24. En dan. Maar Paulus zegt, ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst welke ik, zie jij, zegt ik, niet wij, maar ik, hoogstpersoonlijk, ik, Paulus, de apostel van de heidenen, welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen, kijk, het evangelie der genade Gods. En in de evangelie spreekt de Heer Jezus over het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Ja, dan denk je, hemelen, zit het woordje hemel in? Ja, dat klopt. God gaat hier op aarde wonen, dat is zijn doel. Dus dan krijg je de hemel op aarde, dus heb je een koninkrijk van God, van de hemelen, wat op aarde gevestigd gaat worden. En wij zijn gezet in de hemelen, dus wij hebben een koninkrijk in de hemelen. Zij van de hemelen. Dus dan zie je twee verschillen. En dat noemt hij van de genade Gods. Nou, is genade hetzelfde als de wet? Nee. Want als het uit de werk is, dan is het niet meer uit genade, toch? En als het uit genade is, is het niet uit te werken, zegt hij in Romeinen 11. Dus het evangelie van het koninkrijk. Met een koninkrijk heb je regels, toch? Wetten. Een land zonder regels, wetten, wordt chaos. Dus het koninkrijk op aarde heeft de wet. Net zoals Israël de wet had. Waar ze aan zich moeten houden. Wij hebben niet de wet, wij hebben de genaderegels. Dat het verschil is, God heeft alles al gedaan. Wij moeten gewoon hem in ons laten werken. En via zijn woord ons laten sterken. In gehoorzaamheid aan het geloof, niet aan de wet. Want de wet doet zonde kennen. Nou, dat is dus het evangelie van de vooruit. Ja? Dus van de Joden, van de besnijdenis. Dat heeft met het koninkrijk te maken. Het wordt echt al besneden. Dat is van de besnedenen. Je moet besneden zijn. En dan heb je dus die beloftes waar het Oude Testament allemaal over gaat. Dat is allemaal voor hun. Maar voor ons is het evangelie van Gods genade totaal iets anders. En dat is dus het evangelie wat bij ons hoort, van de heidenen. Ja, de onbesnedenen. Nou, Handelingen 2 vers 38. En dan kunnen we daar even over nadenken, als we koffie drinken. Dat is het evangelie waar ik dus, toen ik gelovig werd, dat aan mij geleerd werd. Dat is op Pinksteren. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is wat Petrus zegt, ja. En dan pak ik die andere tekst erbij en dan gaan we koffie drinken. En dat is 1 Korinther 15 vers 3 en 4. Wat staat daar? 1 Korinther 15 vers 3 en 4. Hij zegt in vers 1, voorts broeders, ik, heb je hem weer, ik Paulus, maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt, in welke gij ook staat. Zie je, ze hebben een evangelie aangenomen. Je moet het geloven, aannemen. Er zijn ook mensen die zeggen, je kan het niet aannemen. Het moet je gegeven worden. Het staat hier, ze hebben het aangenomen. En waar je ook in staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze. Kijk, heb je het weer, als ik u verkondigd heb, weer die ik. Tenzij dat gij dan te vergeefs geloofd hebt. En dan komt het weer. Want ik, weer ik, heb u lieden, kijk, ten eerste, dat wil zeggen, het eerste van alles, toen ik bij jullie kwam, Je hoort ook verhalen, ja, je moet je een beetje met de mensen, weet ik wat, je allemaal tactieken en dat niet mee overvallen en je moet het op een speciale manier doen. Paulus heeft gewoon gezegd, ik heb u gelijk het evangelie verkondigd. Ten eerste, dat hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus je wordt zalig als je gelooft, dat hebben zij gedaan, dat Christus is gestorven voor onze zonden en dat hij is begraven en is opgewekt ten derde dagen. Nou, en als je dat nou legt naast wat Petrus zegt, mogen jullie mijn zoon te zeggen wat het verschil is. Ja? Gaan we eerst even koffie drinken, toch?
Ja, ik wil eerst
pauze.